Er wordt dus samen opgetreden. Alleen het beeld dat daar naar boven komt, is ook wel heel sneu hoor. Dan moeten al die organisaties contact houden via mobiele telefoons. En dan blijkt uiteindelijk het mobiele telefoonverkeer zo kloten te zijn op de Waddenzee. En iedereen weet dat, hè, die daar vaart, dat je gewoon geen bereik hebt. Dat zo'n hele controle dan in zee, in het water valt. Ja, ik denk altijd aan het muziekje Peppy en Kokkie. Toe, boink, boink.
Hij is toch stuitend? Waarom zijn we hier zo slecht in?
Kotters die niet vissen op school of garnalen, maar op pakketjes met cocaïne. Die boven de Waddeneilanden overboord worden gegooid door zeeschepen uit Zuid-Amerika. In de grote havens worden de maatregelen tegen drugsmokkel steeds strenger. Zou het zo kunnen zijn dat de noordelijke zeehavens het nieuwe Rotterdam of Antwerpen worden als het gaat om smokkel van met name cocaïne? Daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Dit is de laatste aflevering van dit seizoen. Maar niet getreurd. Abonneer je nu op ons kanaal en je krijgt een melding als we in september weer beginnen. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers Bart Ommer en Wietske Koen. Wietske, jij komt voor je werk vaak in de haven van Harlingen. Hoe groot is die angst daar om het tweede Rotterdam of Antwerpen te worden?
Die angst is aanwezig. Er wordt vermoed dat er dingen gaande zijn, maar zeker weten ze het niet. Er zijn wel signalen. Dat varieert van uithalers, containeruithalers van Rotterdam die gespot zijn in Harlingen. Ja, tot oude drugsvangsten.
Wordt er wel eens iets gepakt in Harlingen? Pakketten drugs of andere zaken?
De laatste vangst die dateert van jaren geleden. En dat betrof voornamelijk mensen die door vreemd gedrag in de gaten liepen.
Dat was 2017. Een hele grote vangst. Bijna 300 kilo coke in de haven van Harlingen. En dat leest ook wel echt als een spannend jongensboek hoor. Hoe dat uiteindelijk is gegaan. Moet je voorstellen dat er een schip is vertrokken vanuit Brazilië. 27 mei 2017. Dat is de MSC Crystal. Die is in eerste instantie naar Rotterdam gevaren. Daarna is die op de ochtend van 10 juni 2017 naar de Waddenzee gevaren. Daar hadden ze een deal. Dat ze op bepaalde coördinaten zouden ze daar pakketten drugs overboord gooien. En de mensen die dat zouden op zee zouden opvissen, die liepen in de gaten. Die werden geobserveerd. En dat was een Urker viskotter. En die bracht uiteindelijk pakketten terug de haven van Harlingen in. En dat is het moment dat die grote zaak daar voor het eerst opgepakt wordt. Dus er zijn soms hele harde signalen, maar er zijn maar weinig hele concrete zaken. Het is niet zo dat er één vangst naar de andere vangst is. Deze zaak van die Urker drugskotter, dat was een hele mooie, maar een uitzondering.
Wat mij opviel is dat juist sukkels aan het licht komen. Die kotter die voer uit op een ongebruikelijk tijdstip. Kotters varen uit zondagnacht, hooguit maandagochtend. Die keer de eerste keren weer terug op donderdag in de namiddag, in de loop van vrijdag, de laatste op zaterdag. En deze ging maar eventjes de zee op. Nou ja, dat wekt al argwaan. Dat klopt niet.
Ja, en dan was er afgesproken dat ze dan zouden melden dat ze vanwege motorproblemen teruggekeerd zouden zijn in de haven. Dat was dan het idee.
Ja, en er was ook nog een schip dat boven de eilanden ooit in de problemen kwam. Dat voer uit met windkracht 8. Dat werd ook binnengeroepen door de brandaris, maar het luisterde niet. Nou ja, daar bleek ook van alles mee aan de hand te zijn. Maar voor de rest niet.
Kijk, het beeld wat je hebt, Jeroen, is dat kijk, wij wonen hier in het noorden. En de urban myth is natuurlijk dat we een kuststrook hebben die eigenlijk amper verdedigd wordt door de opsporingsinstanties. Dat is het gevoel dat we allemaal hebben. Als wij erover praten op de redactie, dan hebben we allemaal het idee, kom, we huren een zeilschip. We springen aan boord en we varen naar Engeland. Wie pakt ons met die pakketten?
Nou, er wordt tegenwoordig wel een beetje beter op gelet. Havenmeesters en bootverhuurders, die worden er juist op gevergd om goed op te letten. En juist op bijzondere signalen, zoals bijvoorbeeld een boot die uitvaart met heel veel stootkussens eromheen. Of iemand met veel jerrycans aan boord. Of iemand die totaal niet kan varen. Dat mensen even extra alert moeten zijn op zulke signalen. Want het zou kunnen duiden op ja, mensen of drugsmokkel. Iedereen mag een boot huren tot 15 meter.
En die stootkussens moet je mij even uitleggen. Is dat dan omdat ze op zee een andere boot gaan ontmoeten?
Misschien, maar ook omdat ze totaal niet kunnen aanleggen. Iemand bij wie het dan elke vorm van stuurmanskunsten ontbreekt. En ja, die wel op pad mag. Want je mag een schip huren tot zoveel meter. Ja, en je hoeft niet te kunnen varen. En dan is het gemakkelijk gefixt. Want er wordt helemaal niet op gelet.
Kijk, vandaar... maar dat is dus het beeld. Hè? We hebben dus, maar de opsporingsinstanties al helemaal. Dus Marseille, douane, gemeentes. Iedereen in die vervolgingsketen die bij betrokken is, die grossiert in voorbeelden. Die vertellen bijvoorbeeld, we kennen de voorbeelden dat er bij hoogwater allerlei bootjes bij de haven van Lauwersoog de zee opgaan. Dat daar gekke dingen gebeuren. Daar is helemaal geen toezicht. Heeft iedereen wel een onderbuikgevoel bij. Zo zijn er heel veel voorbeelden, hard en minder hard. Maar als je nou kijkt naar de vervolging. Als je nu gaat vragen naar het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland. Hoeveel zaken hebben jullie nou drugsmokkel langs de Waddenkust en de Noordzeekust hier in Noord-Nederland. Dat zijn hem echt wel heel erg weinig. Dus er hebben twee beelden die strijden tegen elkaar. Er ligt een zee totaal open. Dat moet wel leiden tot drugsmokkel. Ook omdat al die havens, of het nou Harlingen is, of Lauwersoog, of Delfzijl, of Eemshaven. Wij flaneren er allemaal. Moet je eens proberen in Antwerpen of Rotterdam. Dus die havens zijn ook allemaal open. Dus alle criminogene factoren zijn er om er een succes van te maken. Althans, voor een crimineel. Dus iedereen denkt, ja, dat moet toch zo. En gelijktijdig is er te weinig geïnvesteerd in die hele opsporing om het ook echt hard te maken. Dus we hebben bijvoorbeeld een paar maanden geleden een rapport gehad van twee onderzoekers, Topsen van de Torren, en die zeiden van, ja, er is gewoon informatie dat op vaarroutes boven de Waddeneilanden pakketten drugs overboord worden gezet, en dat die kotters dan de visronden verlaten en dan achter zo'n schip aanhangen, of er tegenaan gaan liggen, en om het dan over te pakken. Ze hadden ook informatie dat criminelen vanuit de Randstad naar de haven in Lauwersoog kwamen om dan uit te zoeken, te polsen wie bereid is om drugs te vervoeren in die vaargeul rond de boven de Waddeneilanden. Maar het blijft allemaal vrij zacht.
Ja, en je hebt dat er drugs onderaan schepen wordt bevestigd. En dat er dan duikers komen die het er onderweg halen. Dat is ook weer een methode. Dus ze zijn zeer inventief om de drugs naar het noorden te krijgen. Maar ja, het punt is, er is de laatste jaren heel veel bezuinigd. Onder meer op de waterpolitie. Het patrouilleschip is er niet meer. De pakkans was ook niet zo groot.
Er is één poging gedaan om het beeld een beetje helder te krijgen. Want iedereen die praat erover, was ook fijne praat aan de borreltafel. Hoe geweldig dat wel niet zou zijn, omdat hoe rijk je kon worden op de Waddenzee. Er is al onderzoek geweest, Profacto. En die heeft iets van 60 mensen gesproken binnen de opsporingsketen hier in het noorden. Dat deden ze in opdracht van politie en wetenschap, dat rapport. En die hadden nu als vraag van, zijn niet alleen de grote havens zoals Rotterdam en Amsterdam in trek bij criminelen, maar ook kleine havens, niet alleen Vlissingen, maar bijvoorbeeld ook hier in het noorden. Hoe zit dat nou eigenlijk? En daar kwam eigenlijk een verwoestend beeld uit. En ik kan me voorstellen dat politie, justitie en iedereen die er betrokken was, dacht van, wat moeten we nou mee? Want daar komen we gewoon uit, we doen te weinig. Omdat we te weinig doen, weten we niks. En omdat we niks weten, denken we dat er niks gebeurt. Dat was wat eruit kwam.
Terwijl iedere politiemedewerker, iedereen die daar geïnterviewd wordt door die onderzoekers in dat rapport waar je het over hebt,
grossierde in voorbeelden van dit is niet pluis.
Nee, en van de andere kant zie je dus ook dat de vangsten in Rotterdam afnemen. In 2021 werd er 70.000 kilo cocaïne onderschept. Vorig jaar was dat nog slechts 47.000 kilo. De vraag is hetzelfde gebleven, de prijs ook. Het moet ergens aan land worden gebracht.
Ja, of het wordt niet onderschept, of het gebeurt ergens anders, zou je zeggen.
Ja, precies. En in Rotterdam zijn ze veel strenger geworden. Daar zijn ze dan in Harlingen bang voor. Dat noem je het voor het waterbedeffect. Dat je iets ergens de kop indrukt en dat het elders weer oppopt. En Harlingen vreest dat misschien wel eens bij hen zou kunnen zijn.
Ja, maar concreet, wat gaat Harlingen nu doen? Want dat heeft ook natuurlijk met geld te maken en met investeren in een netwerk. Maar wat je ook overal leest is dat die agenten en marechaussees en andere diensten allemaal hartstikke druk zijn met heel veel andere taken die ze ook nog hebben.
Ja, klopt. Eind dit jaar komen er drones in Harlingen. Er wordt nu mee geoefend. Begin februari werden ze eventjes geïntroduceerd. En die laten ze boven de havens vliegen. En die zijn echt, die laten echt alles zien. Je kunt zelf zien wat iemand op een mobieltje heeft vanuit echt vanaf metershoog. Dat is onvoorstelbaar. Dus het zou kunnen zijn dat daar leuke resultaten mee worden behaald. En ze spreken over camera's.
Overigens niet alleen in Harlingen spreken ze over camera's. Ook rondom de havens in Groningen willen ze die ANPR-camera's gaan installeren. Daar spraken van.
Dat zijn kentekencamera's, hè, die ja, ANPR-camera's.
Precies. En dan kun je zien of een bepaalde auto niet alleen daar in de beeld loopt, maar bijvoorbeeld in strafrechtelijke onderzoeken elders. Kamerlid Anne Kuik heeft er ook vragen over gesteld in de Tweede Kamer. Of die snel gerealiseerd kunnen worden. Om die ondermijning tegen te gaan door de misdaad.
Ja, jij komt nog wel eens in de haven van Harlingen-Wietzke. Heb jij daar wel eens iets meegemaakt wat vreemd was? Waarvan jij denkt, nou, hier klopt iets niet. Maar er is de vinger niet op te leggen. Of dat soort verhalen, hoor jij die wel eens?
Ja, het gonst van de geruchten. Maar daar kun je zo weinig mee.
Mag ik zo'n mooi gerucht noemen? Het is een prachtig voorbeeld van iedereen zegt, oh, er is wel wat aan de hand. Een nachtdienst van de marechaussee in de Eemshaven. In de voorbereidingen op deze uitzending hadden we het al over. Er wordt de auto gecontroleerd en die auto hangt in enorme wietlucht. Nou, die auto heeft een Duits kenteken en de inzittenden zijn dan Turks en Marokkaans. Nou, ze worden ook allemaal gefouilleerd. En in die auto wordt dan de gebruikshoeveelheid drugs en een paar duizend euro aangetroffen. En het verhaal van, het een beetje idioot verhaal van die inzittenden, is dat ze eerst in Groningen drugs hebben gekocht. En dat ze dan op het strand of all places Eemshaven willen oproken. En dat ze daarom naar de Eemshaven zijn gegaan. Nou, dat verhaal is natuurlijk de dag daarna verder geanalyseerd door de marechaussee. En uiteindelijk bleek dat die inzittenden echt hele zware delicten hadden gepleegd. En uiteindelijk is die politie die informatie gedeeld met de politie. En dat zie je in door de hele keten heen. Er zijn gewoon heel veel verhalen die verteld worden, als we maar zeggen, aan de borreltafel door agenten, door marechaussees. Het stikt ervan.
Deze wil ik wel eventjes stellen, want die vind ik nu wel relevant. Want wat voor wereld is dat, die havens? Zijn dat mensen, vissers, die elkaar allemaal goed kennen? Is dat een hecht netwerk?
De onderzoekers die dat rapport hebben geschreven, havenmisdaad in het noorden, die hebben ook aangegeven dat het een hele besloten gemeenschap is. Dat mensen eerder elkaar onderling aanspreken op gedrag dan dat daar de autoriteiten op aan worden gesproken. Dus het is niet zo gemakkelijk om daar een informatiepositie op te bouwen.
Nou ja, en wat je ook ziet is dat er dingen stil worden gehouden. Wij weten heel veel ook niet. Er worden schepen in de gaten gehouden. Er is één voorbeeld bekend dat later in Hamburg is gepakt. Er worden ook vangsten niet gemeld in de hoop dat de grote vis gepakt wordt.
Dan toch eventjes terug naar die drugsvangst in 2017 in Harlingen. Wat mij opvalt is dat deze zaak eigenlijk helemaal niet kwam doordat ze in de gaten liepen of dat er in Harlingen heel goed opgelet werd. Eigenlijk was het een bijvangst uit een ander groot onderzoek. Ja. Dat laat heel duidelijk zien dat dit niet zomaar een aantal gelukszoekers zijn, maar dat dit heel diep in die criminele wereld zit. En dat is 6 jaar geleden dus toen al. Er liep een onderzoek naar liquidaties in Amsterdam. Er werden een aantal cryptotelefoons gekraakt. Contacten tussen zware criminelen onderling. En toen bleek er ook opeens contact te zijn met iemand die coördinaten stuurde. En die eigenaar bleek te zijn van een visserschip dat drugs uit de zee haalde boven de Waddeneilanden. En zo kwam die zaak aan het rollen. Dus het is heel diep geworteld al in die criminele
een enorme
wereld.
Geweldsfactor ook. Want de eigenaar van het schip vertelde ook dat hij onder druk stond van de criminelen. En dat hij en zijn familie bedreigd werd. Dus dan zit je heel erg diep in de zwaar georganiseerde misdaad. Het is overigens niet alleen de kotters. Hè? Dat is ook een ander voorbeeld geweest. Waarbij de smokkel via zeiljachten werd ontdekt. Waar drugsmokkelaars die huurden een aantal zeiljachten aan het IJsselmeer. En daar werd dan de Noordzee mee opgevaren. En dan op open zee werd die hasje overgeladen op een ander schip. Waarna dan de smokkelaar aan land gebracht wordt. En dat zijn ook voorbeelden van mensen vanuit die opsporingsketen die zeggen, er speelt veel meer dan die enkele grote vangst. Er is iemand die bijvoorbeeld vertelt dat hij 2 jaar geleden spoelde allerlei pakketjes coke aan in een gebied waar ik werkzaam ben. 4 kilo in de Eemshaven, 9 kilo op Borkum, 15 op Rotterdam-Oog. En hij zegt, ja, dat was waarschijnlijk gekomen doordat een gedropte sporttas opengescheurd was. En die had eigenlijk boven de Waddeneilanden opgepikt moeten worden. En dan, dat zijn van die signalen dat ze zeggen, zie je wel, we pakken ze niet zo vaak, maar het gebeurt wel. Maar die pakkant is gewoon vreselijk klein.
Gebeurt er ook op dit moment wat aan dat er georganiseerd wordt opgetreden tegen deze drugsmokkelaars? Want dat is wat ik uit de rapporten van die vaak al wat ouder zijn teruglees. Is dat iedereen op zijn eigen eilandje zit. De politie kijkt naar de politiedingen, de marechaussee kijkt naar de marechaussee dingen. En de havendienst die kijkt naar de havendingen. Maar eigenlijk onderling is die informatieuitwisseling was toen vrij klein.
Nou, dat was ook wel een beetje het voelstende beeld uit het laatste rapport van de politiewetenschappen. Om maar een voorbeeld te noemen dat de douane, die toch bij al die overleggen zit, eigenlijk helemaal niet alle informatie mocht delen. Want juridisch verzamelen zij hun informatie voor een heel ander doel. Nou, dat verwacht je toch dat dat een open kanaal is. Maar dat is dus niet zo. Je kunt dat zelfs niet delen binnen RIEK-verband. Je kunt dat niet witwassen, want die informatie is nou eenmaal van een ander doel verzameld. Dus daar kwam wel een soort houtje, touwtje, spruitjeslucht uit naar boven uit dat rapport. Maar gelijktijdig ook wel de noodzaak om het beter te coördineren en te regelen. En met name ook om de informatiepositie te verbeteren.
Ja. Maar zijn er naar aanleiding van dat rapport waar dit in staat, zijn er dan ook nog maatregelen genomen dat er nu wel dingen samen gebeuren, dat het beter gaat?
Ja, er wordt dus samen opgetreden. Alleen het beeld dat daar naar boven komt vanuit de onderzoekers die ook een aantal keren mee zijn geweest met dat soort concrete controles, is ook wel heel sneu hoor. Die onderzoekers zijn drie keer mee geweest met een zogeheten quadrivium controle. Dat is blijkbaar de naam die ze voor hebben. Nou, dan zijn er allerlei specialisten, allerlei organisaties zijn er op het water. Maar ja, dan ben je volledig afhankelijk van het aanbod van schepen. En als het dan rot weer is en de weersomstandigheden zijn slecht. Nou ja, een van die controles die eindigde dan ook mineur, want ze hadden 6 bootjes hadden ze gecontroleerd. En weet je, en dan zeggen ze ook nog eens, en dat is wel echt een heel sneu beeld, dan moeten al die organisaties contact houden via mobiele telefoons.
Ja, dat is om informatie uit te wisselen, hè? Van we controleren wie is deze persoon en wat heeft hij op zijn kerfstok, dat soort zaken zijn het.
Nou ja, dan zitten bijvoorbeeld aan boord specialisten, open source intelligence specialisten van de meldkamer van de politie, hè? Real-time intelligence center, die zitten aan boord. Die kunnen heel snel schakelen om informatie op te duikelen over degene die je aantreft en zo. Nou, dat zit allemaal op zee, allemaal bezig. En dan blijkt uiteindelijk het mobiele telefoonverkeer zo kloten te zijn op de Waddenzee. En iedereen weet dat, hè, die daar vaart, dat je gewoon geen bereik hebt. Dat zo'n hele controle dan in zee, in het water valt.
Maar je hebt toch wel een backup, of niet?
Nee, ja, dan heb je de marifoon, zou je dan denken. Het bereik op de Waddenzee is echter van dermate slechte kwaliteit dat onderling contact niet altijd mogelijk is, schrijven de onderzoekers. Ja,
dat heeft dan weer te maken met de tekorte antennes op de boten.
De te korte antennes op de kleine bootjes, daardoor kunnen ze geen contact met elkaar krijgen. Ja, dan als ik dat zo lees.
Het is toch de padvinderij tegen de commando's op deze manier?
Ja, ik denk altijd aan het muziekje Peppy en Kokkie. Toe, toe, boink, boink.
Het is toch stuitend? Waarom zijn we hier zo slecht in?
Ongelooflijk knullig.
Maar het is zo stom. Aan de ene kant zie je wat er in Antwerpen gebeurt, wat in Rotterdam gebeurt. Volgens mij worden daar miljoenen in geïnvesteerd om die drugscriminelen de haven uit te jagen. En ondertussen dan lees je hier dat mensen, dat de communicatie niet werkt, dat er weinig mensen zijn.
Nou, maar daar weet ik nog wel iets over te zeggen. Want in Schiphol, in Rotterdam, heb je bijvoorbeeld grote samenwerkings binnen bijvoorbeeld het Cargo Hark Team. Dat is het Hit and Run Cargo Hark Team, speciale eenheid. Die kan worden ingezet vanuit Amsterdam, Schiphol, Rotterdam.
En Hark, is dat dan weer een aparte term voor iets?
De samenwerking van de Field Douane. En die richten zich met name op het smokkel van verdovende middelen. Oké, hebben we dus weer Randstad versus ons gebied. Dat Hark-team wordt 80 keer per jaar ingezet in de Randstad. Op Schiphol, in de Amsterdamse of de Rotterdamse haven. Mag jij zeggen hoe vaak ze ingezet worden op de noordelijke havens?
Nou, dan hadden we het wel gehoord, denk ik, als dat hier was gebeurd.
2 keer per jaar.
2 keer per jaar. Nou, dat is meer dan ik dacht.
Nee, maar dat geeft toch de verhoudingen weer?
Eigenlijk klopt het niet.
Het is ongelooflijk amateuristisch.
We vinden het niet belangrijk, blijkbaar. Of het Rijk vindt het niet belangrijk genoeg.
Of is het gewoon dat we niet kunnen aantonen dat het hier gebeurt, dat het alleen maar vermoedend zijn?
Nou ja, ook dat is weer een kwestie. Ook dat is weer een kwestie van inzet. Dat het blijkbaar niet nodig wordt gevonden om hier flink op in te zetten.
Ja, maar ook er is zoveel meer knulligs. Ik ga er helemaal een beetje van wiebelen. Ja, de douane en marechaussee hebben 1 boot. Die heet de Frisk. Die ligt in Lauwersoog in Harlingen. En nou, daar hebben ze allebei schippers en navigators opgeleid. Die hebben dan de piketdienst. Maar ze varen alleen uit met minimaal 2 personen op de boot. En er moeten minimaal 4 of, man moeten dan aanwezig zijn. Dus die boot kan heel, heel vaak gewoon niet varen.
En hij vaart volgens mij, als hij vaart, tussen 9 en 5.
Ja.
Nou ja, volgens mij werken criminelen ook wel buiten kantooruren.
Nou ja, wat ik zo allemaal heb gelezen in PGP-berichten en zo, is dat het juist 's nachts en 's avonds gebeurt. Als het niet al te licht is, zeg maar, want dan zie je niet zoveel.
En dat weet ook niemand. Een burgemeester van Waadhoeken heeft een keer gezegd van ja, wat daar 's nachts achter die dijk gebeurt, hebben geen idee. Weet niemand.
En als je bijvoorbeeld gewoon kijkt bij de Marseillais, de havengebieden, was helemaal geen prioriteit voor de Marseillais. Prioriteit voor de Marseillais landelijk was Schiphol eerst, dan 2 Schiphol en dan 3 ook weer Schiphol. Weet je, die havens waren helemaal niet in beeld bij de Kmar. Ze waren een, volgens de andere mensen in de opsporingsketen, een onbetrouwbare partner. Nou, dat hele beeld wat er dan is, hè, van losse eilandjes, organisaties die samen werken, maar ook weer niet alle informatie delen, controles die slecht zijn uitgevoerd. Ja, weet je, ik zou hier wel willen werken als in de misdaad. Maar dit rapport was net zo verwoestend over de staat van de opsporing als dat ondermijningsrapport dat we recent hebben gehad over de provincie Groningen. Wat las als een brochure voor de misdaad, vestig je hier in het noorden, want je wordt gewoon niet gepakt. Datzelfde beeld stijgt op uit dit rapport.
Ik wou net zeggen, we hebben een nieuwe brochure gemaakt met deze aflevering om toch vooral je drugs via Noord-Nederland het land in te smokkelen.
Nou, een Marisje Zeeman zei mij ooit eens off the record van joh, ik wou dat ik crimineel was. Liggen hier kansen te over? Als dat ene bewakingsbootje in de Eemsmond ligt, ja, dan weet je dat je in Harlingen je gang kan gaan.
En ik sprak een keer een pakketsecretaris in Den Bosch, niet eens in het noorden. En die zei ook, ja Bart, weet je, als jij en ik in de misdaad gaan, dan worden we stinkend rijk. Niemand die ons pakt.
Ja, en je ziet inderdaad op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld Rotterdam en ook Antwerpen, je ziet onrust. En je ziet de ene explosie naar de ander. Dat betekent dat die stad in beweging is, dat criminele organisaties voelen dat er van alles gebeurt. Dat er op ze wordt gelet. Ja, en dat maakt andere plaatsen alert. Die weten van, ja, wij willen niet dat dit bij ons gebeurt. Dus we moeten heel goed kijken, wat gebeurt hier nu? En hoe voorkomen we dat we inderdaad verworden tot een volgende narcostad?
Ja, en heeft de burgemeester van Harlingen daar genoeg capaciteit voor om dit te voorkomen? Denk jij?
Ik hoop het. Ja, het zou wel prettig zijn.
Nou, dat zie je hier in dit verhaal ook wel, Jeroen. Vorige week hadden we het over dat zo'n afdeling openbare orde en veiligheid van de gemeente Eems-Delta het met 3 OOV'ers moet hebben. Ambtenaren op het gebied van de opsporing en openbare orde. Datzelfde probleem speelt hier ook. Want in de rapporten staat ook dat die OOV'ers volstrekt geen zicht hebben in wat er in die haven gebeurt. Dus je hebt wel gelijk. Ook daar zou de gemeente in moeten investeren.
Ja, nee, dat was ook de vraag waar die vandaan kwam. Want daar kunnen we ook over filosoferen. Maar je kunt het wel willen, maar kan het ook? Want de gemeente Delfzijl wilde, of de gemeente Eems-Delta wilde heel graag die problemen in Delfzijl aanpakken. Er werden rapporten over geschreven en zo zou het moeten en dit kan, hele aanpak. Alleen niemand kan hem uitvoeren.
Nee, niemand kan hem uitvoeren. Iedereen ziet dat het allemaal heel ernstig is. En gekscherend, en ook eigenlijk niet gekscherend, wordt er dan gezegd, Delfzijl, dat is zo'n beetje de Sicilië aan Eems. Zo wordt er ook gesproken. De eredivisie en de georganiseerde misdaad. In ons eigen gebied, hè. En daar dan 3 ambtenaren van de afdeling openbare orde en veiligheid tegenover stellen. Ik vind het diep schande.
Nee, je ziet in Harlingen inderdaad, dan wordt er wel gezegd, want Harlingen heeft dus een open haven. Iedereen kan er de hele dag terecht. Heel veel oude zeunen, zoals de inwoners van Harlingen worden genoemd, maken daar ook dagelijks even een ommetje.
Ja, als ik er ben en ik ben in Harlingen, rijd ik ook altijd eventjes door
de haven.
Nou
ja, precies. Er zijn heel veel mensen die dat doen inderdaad. En dan wordt er wel tegen de burgemeester gezegd van, goh, Harlingen moet zijn havens beter beveiligen. Maar zij heeft ook gezegd, dat is prima, maar kom dan ook maar over de brug met meer bewaking. Want als niemand op de zee let, dan zet je de sluizen open. En ja, je kunt wel van alles willen als gemeente. En dat is heel mooi. Maar er moet wel iets tegenover staan.
Ja. Is het in Harlingen ook nog ingewikkelder omdat daar van alles door elkaar gebeurt? In Eemshaven heb je pleziervaart. Die zul je daar niet heel veel zien.
Nee, het is echt een industriehaven. Dus dan zie je veel meer op energie, bulkgoederen. Daar heb je geen containervaart of geen recreatievaart, geen bruine vloot. Het is een heel ander karakter van haven.
dat lijkt me beter te beveiligen dan een Harlingen waar en toeristen, zeker in de zomer op dit moment, het enorm druk is met en toeristen. Ja, mensen met bootjes, de bruine vloot, industrie wat er ook nog zit.
Ja, dat klopt. Er vaart van alles door elkaar. Dat maakt het ook lastig. Het open karakter nogmaals van de haven maakt het lastig. Dat kan voor criminelen kan dat een buitenkans zijn.
We gaan het in de gaten houden, zou ik bijna zeggen.
Ik ben benieuwd wanneer de volgende pakketjes weer worden
gevonden. Ik ook. Ik ben echt benieuwd naar een grote vangst.
De laatste keer dat de pakketjes werden gevonden was in 2018. Ja. En nou is de grote vraag, betekent dat het niet meer gebeurt? Of betekent het gewoon dat ze de zaakjes zo goed geregeld hebben dat wij het niet meer zien? Dat is volgens mij de hamvraag. En ik geloof, en ook al die 60 mensen die gesproken zijn voor dat onderzoek, die zeggen allemaal, ik vrees dat we het gewoon niet meer zien omdat het allemaal goed geregeld is. Dus we hebben de boel laten versloffen in het noorden. We zijn te naïef. Alle seinen staan op groen. Het zou idioot zijn om te denken dat wij hier niet faciliterend gaan. Zeker niet als je op Schiphol of in de Rotterdamse haven of in de Antwerpse haven er zo hard op drukt. Ik zag een foto van uithalers die waren gepakt. En letterlijk de pakketten lagen over de stoep omdat ze moesten vluchten. Aan die kant spuit het aan alle kanten uit. Het is idioot om te denken dat het hier allemaal niet gebeurt. Dat heeft die Kotter bewezen, die Z181. Maar er zijn nog veel meer van dat soort verhalen. Nu hoop ik echt dat na dat verwoestende rapport een ontwikkeling komt dat er echt structureel aandacht voor komt. En dat kan dus niet als gemeentes anderhalve man en een paardenkop op een gemeentelijke afdeling openbare orde en veiligheid handhaven.
Nee, dat
is veel professioneler.
Er is meer voor nodig om de boel dicht te houden.
Wieske Koen, Bart Ommer, dank jullie wel. Dit was de laatste aflevering van Radio Ramkraak voor dit seizoen. In september dan zijn we er weer. Abonneer je daarom nu op ons kanaal, dan krijg je een melding als we weer beginnen. En zo mis je geen enkele aflevering. Radio Ramkraak is de crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praat je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik wens je een hele fijne zomervakantie. Tot snel!